BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Maxime van Meel.
Welkom. We hebben weer alle belangrijke beursgebeurtenissen voor je verzameld, gebundeld. En het eindresultaat is een nieuwe aflevering van BNR Beurs. En daar luister je nu naar.
Het is donderdag 4 april, de dag dat beleggers alweer reageren op Jerome Powell, voorzitter van de Fed. Die ondanks een oververhitte arbeidsmarkt en een net iets hoger dan verwachte inflatie toch blijft vasthouden aan zijn voornemen om dit jaar nog de rente te verlagen.
Recent readings on both job gains and inflation have come in higher than expected. But these recent data do not, however, materially change the overall picture. If the economy evolves broadly as we expect, most FOMC participants see it as likely to be appropriate to begin lowering the policy rate at some point this year.
Amsterdam lijkt te ver weg om echt iets van die woorden van Powell te voelen. De AEX eindigt waarmee de dag begonnen werd onveranderd op 884 punten. Randstad een winst van 2,1% en is daarmee de grootste stijger. En samen met Justin Blekemolen van online broker Links gaan we de beursdag doornemen.
Zometeen gaat het over Shell en de keiharde clash met Milieudefensie. Die wordt uitgevochten in de rechtszaal en voor Shell staat extreem veel op het spel.
En Justin heeft zich ook in die zaak vastgebeten, gaat ons zo helemaal bijpraten. Maar er was meer nieuws en daar trappen we mee af om te beginnen met een opvallende stap van Google. Want een deel van de zoekmachine zou binnenkort achter een betaalmuur moeten verdwijnen. En daarover wordt druk gespeculeerd en gediscussieerd vooral binnen het bedrijf, meldt de Financial Times. Het zou de grootste wijziging betekenen in het verdienmodel van Google sinds de oprichting. En net als Microsoft wil Google een zoekmachine volproppen met allemaal AI-functies. En het idee is dat die nieuwe functie straks dan alleen voor betalende gebruikers is. En dat is een flinke verschuiving. Want tot nu toe haalt Google bijna al zijn inkomsten uit data en advertenties. Maar Justin, kennelijk wankelt dat verdienmodel. Zoekt Google naar een excuus om op andere manieren geld te verdienen. En dat excuus dat lijken ze te hebben gevonden met AI. Is het een goed idee om een deel achter een betaalmuur te zetten? Word je daar blij van als belegger?
Ja, enerzijds wel. Want Google is natuurlijk nu afhankelijk van allemaal free content eigenlijk. Hè. Mensen moeten hun systemen zoals Google gebruik van maken. En daarmee zijn ook natuurlijk de inkomsten enigszins onzeker. Je weet niet hoeveel advertenties je gaat verkopen. Mm. En als je een betaalde betaalmuur hebt of wellicht een abonnementsmodel, dan heb je wat zekere inkomsten.
Ja, nou is er nog een bedrijf dat zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Apple zou namelijk in het geheim werken aan een robot voor in huis. Nou, als je het mij vraagt, lijkt daar de zoektocht naar de next big thing inmiddels een ware obsessie voor Apple. Ze willen met iets komen dat net zo mooi, succesvol, lucratief is als de iPhone, of in ieder geval daarbij in de buurt komt.
Ja, en eigenlijk werkt Apple aan twee robots. Bloomberg die meldt dat. En de journalist die erachter kwam omschrijft het als een soort tafel met een robotarm en een scherm erop.
Essentially a large iPad on a robotic arm that can move on a FaceTime call to follow a user. So let's say you and I are FaceTiming and you have one of these devices and I tilt my head or nod my head or some such, the display that you're seeing would nod or move around to mimic my head movements on that robotic arm.
Waar dat dan naast videobellen voor gebruikt kan worden, ik zou het echt werkelijk waar niet weten. Goed, ze hebben dus ook nog een andere robot. Daar kan ik me wel iets meer bij voorstellen. Dat zou dan een hulpje worden voor in het huishouden. Denk aan poetsen, boenen. Maar je kan er ook vragen aan stellen. Ja, en ook daar is AI natuurlijk weer het toverwoord.
Ja, want het idee is dan dat die robot je door het hele huis kan volgen. Een soort van, hoe heette die robotstofzuigers ook alweer?
De Roomba.
De Roomba. Ja. En dit is dan de deluxe versie, zeg maar.
En niet van Amazon.
Niet van Amazon, maar die kan dus in plaats van alleen stofzuigen ook alle andere huishoudelijke taken doen. Dat is best wel leuk. Ik ga erin kopen, denk ik.
Wees naar de eerste robot, lijkt me. Want Tesla is natuurlijk ook bezig met Optimus, de robot.
Ja,
dus
het
zal mij benieuwen.
Ik ben benieuwd ook of ze betaalbaar zijn. Dan naar een bizarre investering. Kering, het moederbedrijf van Gucci, stopt bijna zijn hele kwartaalwinst in één winkelpand in Milaan. Het betaalt er 1,3 miljard euro voor. Maar dan heb je ook wat, namelijk één winkel in een populaire, maar vooral chique straat in Milaan.
Ja, ik heb het even opgezocht op Google Maps. Het gaat om Monte Napoleone nummer 8. Mocht je bij je volgende citytrip willen window shoppen, dan weet je waar je moet wezen.
Ja.
Al vond ik dat pand er ook niet echt zo spectaculair uitzag.
Nee, en Maxime, we kwamen er ook achter toen we die foto's dus zagen op Google Maps, dat we daar zelf ook ooit hebben gelopen.
Ja.
Maar niks gekocht.
Niks gekocht.
Veel te duur.
Ja, en te duur.
Ja. Het is trouwens de tweede aankoop dit jaar. Eerder kochten ze ook al een pand in hartje New York, ook voor heel veel geld. En kennelijk zijn ze daar bij Kering bang dat ze die gewilde locaties aan hun neus voorbij zien gaan, dat concurrenten dat kopen. En dus zijn ze die aan veiligstellen.
Zometeen hoor je dus alles over de drukke week van Shell en hun aanval op de klimaatactivisten. En je hoort waarom een bedrijf dat veroordeeld is voor fraude en bedrog toch wordt beloond door beleggers. En wel met een koersstijging van meer dan 10%.
Eerst gaan we naar BAM, het bouwbedrijf. Want toen de CEO gisteravond zijn bed inkroop, had hij waarschijnlijk niet durven dromen dat het zo'n geweldige beursdag zou worden. Vraag ik me af of de beste man daarover droomt.
Goeie vraag.
Terzijde. Het aandeel BAM doet het in ieder geval ongekend goed. Kreeg er meer dan 10% bij. En dat allemaal vanwege één enthousiaste analist. Die denkt dat de beurskoers met nog eens 60% kan stijgen. En dus zegt die analist, koop dat aandeel. En dat is een boodschap waar veel beleggers gehoor aan geven. En Justin, die beurskoers van BAM was dit jaar al met zo'n 50% gestegen. Dat kan dus, als we deze man moeten geloven, nog eens 60% bovenop komen. Van waar al dat enthousiasme?
Dat zijn nog eens andere tijden voor BAM inderdaad. Want de afgelopen 10 à 15 jaar toch wel bedroevende rendementen laten zien op de beurs. Natuurlijk lastige tijd achter de rug. Veel projecten waar BAM grote verliezen op heeft geboekt. Met als dieptepunt natuurlijk toch wel de debacle rondom de afsluitdijk. Maar ja, daar is in 2022 echt een streep onder gezet. Schikking getroffen. En toen heeft er ook wel een beetje een cultuuromslag plaatsgevonden bij het bedrijf. Ze hebben echt bekendbaar gemaakt dat ze hebben besloten om niet meer te gaan richten aan eigenlijk enorm grote projecten. Waar de risico's groot zijn. Dus ze doen niet meer mee aan van die grote aanbestedingen bij de overheden. Waar het toch wel lastig blijkt om precieze kostenplaatje in kaart te brengen.
Ja.
En tegelijkertijd wil het bedrijf af van het vervuilende imago. Dus ook duurzaamheid staat op de kaart.
Dus als ik het goed begrijp, minder risico's moeten er gelopen worden en meer focus op rendement.
Ja, en eigenlijk kan je ook wel stellen dat na jaren van ellende de bouwer er op zich best wel goed voor staat. Natuurlijk best wel wat verlies geleden in de jaren voor corona, tijdens corona. Maar inmiddels wordt er winst gemaakt. Het aandeel is goedkoop en dat zien ze ook zelf. Vorig jaar besloten ze eigen aandelen in te kopen. Er wordt ook sinds vorig jaar weer dividend uitgekeerd. Zo'n 5% dividendrendement. En die analist ziet natuurlijk ook het natuurlijk op 8 keer de verwachte winst voor dit jaar. 5 keer voor volgend jaar. Ja, dat is in vergelijking met andere bouwers, zoals deze analist ook zegt, wel erg goedkoop.
Maar ja, als je kijkt naar die sector in zijn geheel. De woningbouw die wil niet van de grond komen. Materialen en grondstoffen zijn duur. Personeel is nauwelijks te vinden. Waarom trekt de beurs zich daar dan weer niks van aan? Of wordt het gewoon gecompenseerd?
Daar heb je deels gelijk. Het is ook erg cyclisch. Sowieso daarom ben ik in principe altijd erg voorzichtig met bouwers. Gevoelig voor economische schommelingen en zaken die jij zojuist opnoemt. Maar er zijn ook echt wel wat kansen natuurlijk in deze sector. Als je kijkt naar het gebied, op het gebied van duurzaam bouwen. De elektrificatie. Met de bouw van bijvoorbeeld windmolenparken. Maar BAM houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met de aanleg van glasvezel. Dus er zijn best wel wat zaken waar ze goed in zijn.
Toch, Maxime, jij zei dat er inderdaad ook wel wat moeilijkheden zijn in die markt. De topman van BAM, Ruud Joost, die waarschuwde vorige maand nog voor een reeks aan tegenvallers.
Het is natuurlijk wel bijzonder treurig dat in een land waar zo'n tekort aan huizen is, we eigenlijk niet in staat zijn om dat volume op te krikken. De snelheid waarmee permits afgegeven worden is natuurlijk te traag in Nederland. Daarnaast is er een door de rentestand verhoging, bouwkostenverhogingen over de afgelopen periode wat twijfel ontstaan bij consumenten en bij beleggers om huizen te bouwen en te kopen. En al met al leidt dat tot een cocktail die ertoe leidt dat er minder huizen gebouwd worden dan we met z'n allen zouden willen.
Die cocktail die raakt dus niet de beurskoers, maar tast het wel de bedrijfsresultaten aan van BAM, Justine?
We zien de omzet wel dalen, maar tegelijkertijd zien we dat de winstgevendheid eigenlijk fors is verbeterd.
Dus ja, die focus op die marges.
Ze zijn in staat om de juiste projecten ertussen uit te vissen en inderdaad de marges wat te verhogen. Want inderdaad, de prijzen zijn natuurlijk behoorlijk gestegen voor grondstoffen.
Ja.
Hebben ze deels weten door te berekenen. Begint misschien inmiddels wel wat te normaliseren. Maar ook het aanbod is gewoon beperkt. Dus ja, als er weinig aanbod is, kan je natuurlijk ook de prijzen van je bouwprojecten gewoon verhogen.
Toch, Justine, die bouw die staat bij mij toch bekend als een sector met flinterdunne marges. En dan kan er nu een beetje margeverbetering zijn. Maar nog steeds, dit zijn geen marges waar heel veel beleggers heel erg blij van worden. Dus waarom zouden we daarin beleggen?
Klopt. Klopt. Daarom zei ik eigenlijk net ook al. Ik ben zelf ook altijd best wel voorzichtig met die bouwers. Want die marges zijn inderdaad flinterdun. Volgens mij spreken we over 2-4%.
Het zou nu iets hoger zijn, maar nog steeds.
Maar vorig jaar leidde dat toch wel tot zo'n 175 miljoen aan netto winst.
Ja.
En in 2024 wordt een beetje hetzelfde verwacht. Lichte daling van de omzet. Maar toch weten ze die winst redelijk op peil te houden.
Zie je die beurskoers ook met 60% stijgen?
Nou, dat is natuurlijk natuurlijk wel een gewaagde uitspraak. Volgens mij is de koers al behoorlijk opgelopen. Hè. We stonden enkele jaren terug op 1. Wat staan we nu? Rond de 4 euro, dacht ik even uit mijn hoofd.
5.
Ja, 3,90 euro.
3,90 euro. Nou ja, 60% erbij. Kijk, het zou kunnen als je het vergelijkt. Als je kijkt naar de waardering van BAM. En in vergelijking met andere bouwers wereldwijd. Is BAM gewoon inderdaad echt goedkoop. Maar het blijft wel een aandeel met veel risico. Hè. Er hoeft maar één dingetje tegen te zitten. Of toch weer een project wat toch niet zo lekker loopt. En dan. Ja, dan verdwijnt die winst ook weer als sneeuw voor de zon. En dan kan ook de koers weer snel in elkaar klappen.
In Amsterdam moeten we het doen met BAM, Heijmans en het Spaanse Ferrovial. Wie is jouw favoriet van die drie?
Heijmans, BAM, ja, het is een beetje om het even. Ik kijk graag over de grenzen, zo zou ik zeggen. Hè. Kijk eens in de Verenigde Staten heb je een aantal bouwers die zich soms ook heel specifiek focussen op een niche. Bijvoorbeeld alleen de bouw van kantoorpanden of wellicht alleen de bouw van woningen voor senioren. En zo kan je ook natuurlijk specifieke niches ontdekken waar veel vraag naar is. Hè. We worden allemaal een stukje ouder. Er is veel vraag naar luxe zorghuizen. En dat soort aandelen kan je ook vinden in de VS.
Is er dan een specifieke naam die meteen bij jou oplopt?
Jazeker. Ventas. Dat is eigenlijk een Amerikaans vastgoedbedrijf. Dat zich voornamelijk inzet voor vastgoed in de zorgsector. En dan een beetje het luxe segment. Dus ja, op die manier kan je ook heel selectief vastgoed selecteren.
BNR Beurs.
Eerst gaan we naar Wall Street en daarvoor zie ik groen op de borden. De Dow Jones, ze reageren natuurlijk ook op die woorden van Powell. De Dow Jones krijgt er 0,5% bij, de S&P 500 0,8% in de plus. En de Nasdaq 1,1% ook in de plus, dus veel groen. Meteen bij opening ging één aandeel als een speer en dat was het aandeel Levi Strauss. Bekend van natuurlijk de spijkerbroeken. Aandeel staat op dit moment op een plus van 16% maar liefst. En dat komt omdat zowel de omzet als de winst boven verwacht. Is. En vooral die winst die is interessant. Begin dit jaar kwam het bedrijf namelijk met een plan om de kosten omlaag te krijgen. En dat plan dat lijkt nu al effect te hebben. En wat ook helpt is dat Levi Strauss meer verkoopt via zijn eigen winkels en website. Hè. Iets wat bijvoorbeeld Nike ook doet. En het voordeel daarvan is dat je een groter deel van de winst zelf kunt opstrijken. Je hoeft namelijk niet al die tussenpersonen ook te betalen.
Bedrijf dat wel vaker op grote hoogte te vinden is, dat is Nikola, de fabrikant van elektrische en waterstoftrucks. Dat kwam een paar jaar geleden in opspraak. Toen bleek dat ze geknoeid hadden met een promotiefilmpje. Daarin was een van hun wagens te zien, ja, die leek te rijden. Maar in werkelijkheid was dat ding gewoon naar de top van een heuvel getakeld en toen omlaag geduwd.
Ja, dat was echt bizar.
Ja, bizar. Ja, zo kan ik het ook een duurzame wagen maken.
Maar het kost geen energie.
Nee, inderdaad. Nou, wel, dat omhoog duwen wel.
Ja, dat, ja.
Ja, dat is je eigen energie. Nou, inmiddels heeft Nikola wel trucks die kunnen rijden. Ze leverden in het eerste kwartaal 40 waterstoftrucks. 10 meer dan waarop analisten hadden gerekend. En daarvoor wordt het bedrijf nu beloond, van het aandeel dat plust ruim 11,5%. Al is die beursrit van Nikola tot nu toe echt wel een zware, want sinds de beursgang een paar jaar geleden ging er toch echt wel 90% van die beurskoers af.
BNR Beurs.
De toekomst van Shell ligt in de handen van peperdure advocaten. Voor de tweede keer staat de oliereus tegenover Milieudefensie. Deze keer in een hoger beroep. En een rechtszaak die draait om, in de ogen van de rechter, gevaarlijke klimaatverandering. De derde zittingsdag is achter de rug. En dit hoger beroep is een vervolg op een uitspraak uit 2021.
Dit is een historische moment. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de rechter een grote vervuiler opdracht gegeven te stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering.
RDS, Royal Dutch Shell, wordt dus op een matje geroepen.
De rechtbank beveelt RDS om de CO2-uitstoot van de Shell-groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45%. Ja.
Volgens Shell is het onder meer onterecht dat het bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor de uitstoot van zijn klanten, zoals automobilisten.
Niet gek dan ook dat er een hoger beroep komt.
De uitspraak vinden we teleurstellend. We zijn hard aan het werk om een net nul in 2050 energiebedrijf te worden.
En hard aan het werk zijn ze zeker, want ze maken nog steeds
recordwinsten voor bedrijven zoals Shell.
Het was feest vandaag bij Shell.
Our highest ever full year results.
De hoogste winst in 115 jaar.
Shell staat dus niet te popelen om minder olie en gas op te pompen, terwijl dat precies is wat de rechter eigenlijk van Shell wil.
En dus lopen de spanningen op en staan Shell en Milieudefensie nu weer tegenover elkaar.
De hele wereld kijkt inmiddels mee, want de gevolgen van dit hoger beroep kunnen uiteindelijk heel groot zijn.
wordt het. De gevolgen kunnen heel groot zijn. Wat als Shell deze zaak opnieuw verliest, Justin?
Ja, inderdaad. Een belangrijke zaak voor niet alleen Shell, maar ook voor andere bedrijven. Wat betreft natuurlijk jurisprudentie voor toekomstige rechtszaken.
Ja.
Het Hof neemt de zaak dan ook erg serieus. Je hoorde het net al. Hè. Er zijn maar liefst 4 zittingsdagen ingepland. Je zou kunnen stellen dat bepaald gaat worden wie er nou uiteindelijk verantwoordelijk is voor de uitstoot.
Ja.
Eigenlijk enkele jaren geleden heeft de rechter gezegd van, Shell, jullie moeten de emissie met 45% verlagen, maar ook jullie maximaal inspannen om de uitstoot van je klanten te verlagen.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is natuurlijk lastig voor Shell. Je gaat niet tegen je doelgroep zeggen van, pak wat vaker de trein en minder de auto.
Nee.
En Shell hoopt dan ook echt dat het gerechtshof het vonnis terugdraait of in ieder geval afzwakt.
Ja, en Shell zegt ook, er is geen wettelijke basis voor.
Dat kan je niet daarmee 1-1 op 1 bedrijf leggen en ook dat van 1 bedrijf eisen. Nou, en verder zeggen ze, als je al wil dat een bedrijf minder broeikasgassen uitstoot, moet je dat regelen via wetgeving en niet via de rechter. Nederland werd gedwongen meer te doen. Dus een rechter kan een land misschien dwingen, maar daarmee nog niet een bedrijf. En tenslotte, het laatste argument van Shell is, de vraag naar olie en gas die blijft. En als die niet minder wordt, kan je ons wel dwingen minder uit te stoten. Maar dan gaat de klant gewoon naar een concurrent. En daar help je de energietransitie dan ook niet verder mee.
Wat vind je van het verweer van Shell?
Nou, ik kan me er op zich wel goed in vinden. Waar de zaak eigenlijk grotendeels om draait, waar ook echt zeker gekeken gaat worden, is hoe ver reikt nou de zorgplicht van Shell? Hè? Ja. Dat is de hamvraag. Want als we het even vergelijken met bijvoorbeeld de McDonald's, zijn die ook verantwoordelijk voor de obesitas-epidemie? Hè? Enerzijds kun je stellen dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. Eet ik ongezond? Rook ik sigaretten? Allemaal aanbod vanuit bedrijven waar je als consument toegang tot hebt.
Mm-hmm.
En de taak van de overheid is altijd geweest om de burgers daar enigszins voor te beschermen, hè, tegen die slechte keuzes. Daarom heb je bijvoorbeeld een hoge belasting op sigaretten. En in de VS zijn fastfoodketens bijvoorbeeld verplicht om het aantal calorieën te vermelden op de menukaarten.
Ja.
En uiteindelijk denk ik dus dat Shell daar een punt heeft. Het is een taak voor de overheid, niet voor de consument of een rechter.
Dus het is meer aan Shell of aan de overheid om daar zelf actie in te ondernemen en het niet bij de bedrijven neer te leggen.
Ja, dat is wat Shell zegt en daar ben ik het ook zeker mee eens.
Ja.
Onze overheid doet er ook van alles aan. Hè? We hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. En het kabinet heeft dan ook echt afspraken gemaakt met meer dan 100 bedrijven, waaronder Shell, om die CO2-uitstoot fors te verminderen.
Shell heeft dit keer wel een aanzienlijk groter team op de zaak gezet. Nou, dat laat toch wel zien dat ze het wel echt belangrijk vinden dat ze deze zaak gaan winnen.
Ja, en dat ze het de vorige keer misschien winnen we met twee vingers in de neus.
Dat ze het als lachertje hebben gezien en een fout hebben gemaakt.
Doen we wel even.
Maar goed, hoe kan deze zaak jou als belegger nou raken als jij een aandeel Shell hebt?
Nou ja, als de gerechtshof bepaalt dat ze inderdaad veel meer moeten gaan doen aan die zorgplicht, dan zal dat wel wat betekenen voor Shell, dat ze nog meer misschien moeten doen om de eindgebruiker minder olie te gaan afnemen. Ik vind het een beetje lastig om te zeggen hoe dat er dan in de praktijk uit moet gaan zien.
Ja.
Shell is natuurlijk op dit moment ook wel de koning van de greenwashing. Hè? Over waar je reclame ziet van Shell gaat het over
hoe groen wij zijn,
hoe groen
en wat
ze zijn
doen.
En dergelijke. Dus daar is ook wel wat van te vinden. Maar
punt is natuurlijk ook dat zo'n uitspraak kan ook concurrenten in de kaart spelen. Want Shell zegt bijvoorbeeld zelf, een uitspraak tegen één bedrijf helpt het klimaat niet, helpt alleen concurrenten aan meer marktaandeel. Want ja, die springen uiteindelijk in het gat dat Shell achterlaat. Dus als we het zo bekijken vanuit de beleggerskant, op welke oliebedrijven moet je dan duiken als je daarvan wil profiteren?
Ik denk Amerikaanse oliebedrijven die doen het al sowieso stukken beter op de beurs, doordat de overheid zich daar stukken minder bemoeit met die oliebedrijven. Daar wordt nog wel fors ingezet op fossiele brandstoffen. Wat ook gewoon logisch is, hè, de vraag naar olie en gas stijgt nog altijd. Het aanbod blijft ongeveer gelijk. En naar verwachting is er gewoon de komende jaren, de komende decennia, gewoon nog heel veel olie en gas nodig.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar een afname van het aanbod, hè, zoals veel demonstranten willen, dan zal het ook leiden tot hogere prijzen voor de consument. En dat is natuurlijk ook niet zo gunstig.
Nee, nou hebben we heel veel Shell gehoord. Jij bent het ook eens met Shell. Laten we ook Milieudefensie even horen. Want zij zeggen daarentegen, die 45% minder CO2 hebben we met z'n allen afgesproken. En dat geldt voor iedereen en dus ook voor Shell.
Ze zeggen eigenlijk dat het hele pleidooi van Shell over dat ze niet van voorzien fossiele brandstoffen af kunnen stappen onzin is. Milieudefensie zegt eigenlijk dat Shell juist de vraag naar olie en gas aanjaagt door maar te blijven investeren in nieuwe olie- en gasvelden. En dat het wel degelijk de verantwoordelijkheid van het bedrijf is, omdat het een, zoals de advocaat van Milieudefensie zei, een private grootmacht is die daaraan bijdraagt.
Ja, goed, wie hier gelijk heeft, Shell of Milieudefensie, daar gaan we denk ik niet uitkomen, deze aflevering. Maar wat we wel weten is, als belegger zit je nog maanden of jaren in onzekerheid. Want die zaak, ja, dat gaat gewoon, uitspraak gaat überhaupt al nog maanden duren.
Ja, dan kun je nog verder procederen.
Raad, geloof ik. Wat kun je tot die tijd het beste doen als belegger?
Ja, je denk ik niet al te druk maken. Shell zal blijven opereren voorlopig. Ze hebben een sterke marktpositie. Er is veel vraag naar die olie en gas. Ja, ik denk eigenlijk dat deze uitspraak ook in de praktijk niet eens al heel veel invloed gaat hebben op de activiteiten van Shell. Ze hebben namelijk sowieso wel gewoon zelf ook als doel om tegen 2050 netto nul uitstoot te hebben. Mm-hmm. En in 2030 willen ze ook de uitstoot terugbrengen tot de helft. Dus ze zijn er ook zeker wel zelf mee bezig.
Ja, daarover gesproken, gisteren kwam Shell ook al even ter sprake. Toen belandde ik bijna in een verhitte discussie met Arend Jan. Arend Jan Kamp was toen te gast. Het ging over hoe groen Shell nou eigenlijk is. En Arend Jan zegt, nou, door die druk van activisten, maar ook door dit soort rechtszaken, is Shell echt wel veranderd, een stuk groener geworden. Vind je dat ook? Of
een beetje tegen? Daar zijn de meningen wel over verdeeld.
Ja, welk kamp ben jij?
Ik denk dat toen de olieprijs laag stond, dat ze zich misschien ook wel genoodzaakt zagen om er iets mee te doen. Toen werd er niet zoveel winst gemaakt. Toen zag je ook dat die investeringen in die groene projecten echt fors waren toegenomen. Maar ja, de torenhoge winsten in 2021 en 2022, ja, die heeft Shell denk ik niet als aanmoediging gezien om zich vol op de duurzame projecten te gaan storten.
Dus jij zegt Shell is niet zoveel groener geworden.
Dat blijkt ook wel uit de cijfers. De investeringen in duurzame projecten is afgenomen en in de praktijk komt minder dan 1% van de omzet uit duurzame initiatieven.
Die Shell-zaak die krijgt 12 april zijn vervolg. Dan is de volgende zittingsdag. Maar wij kijken eerst nog naar morgen. Hoog bezoek in China. Ja, nog hoger bezoek dan toen onze Mark Rutte vorige week langskwam. Want nu is het Janet Yellen, de Amerikaanse financiënminister, die op visite komt. Gespreksonderwerp is dan ook de handelsrelatie van de twee landen. En dat zal een stevig gesprek worden, want die relatie staat onder hoogspanning. Beide kanten smijten met exportrestricties en zwarte lijsten om het elkaar moeilijk te maken in de chipsector. En Viaplay gaat voor een ouderwetse oplossing in hun probleem van de laatste tijd. De streamer wist maar geen voeten aan de grond te krijgen en moest in allerlei landen hun vertrek aankondigen. Hier in Nederland houden ze de moed erin en hebben ze zelfs een tv-zender gekocht. En die gaat nu van start. Daarom zap je nu niet meer naar SBS 9, maar naar Viaplay TV.
En jij zipte naar BNR. Dit was de BNR-beurs van donderdag 4 april. Die draaide om nieuwe verdienmodellen. Google doet dat door een deel van zijn zoekmachine misschien achter een betaalmuur te plaatsen. Apple zoekt naar een nieuwe melkkoe nu de magie van zijn iPhone begint uit te werken. En Shell moet ook op zoek naar een nieuwe inkomstenbron als de rechter voet bij stuk houdt. En samen met Justin Blekemolen van Online Broker Links maakten we er weer een mooie show van. Vond ik in ieder geval. Ik hoop dat jij dat ook vond, Justin.
Dat was
dankjewel.
Zeker heel leuk.
Kijk.
En niemand heeft iets aan een show zonder luisteraars. Dus dankjewel dat jij er weer bij was. Morgen de laatste van deze week. Luister dan ook vooral. Voor nu een fijne avond en tot dan.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.